Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 98ste psalm. En daarvan het vierde vers: laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen, want hij komt om de aard te richten. Vers 4 van 98. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet om vervolgens te gaan zingen uit de 42ste psalm. Het vierde vers, denk aan u, o God, in het klagen, uit de landstreek der Jordaan, vers 4 van de 42ste psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, uit het 15e hoofdstuk, de versen 50 tot en met 57... En uit het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 24. 1 Korinthe 15, 50 tot en met 57. En 1 Korinthe 16, vers 13 tot en met 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Hoofdstuk 16, vers 13. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk, dat al uw dingen in de liefde geschieden. En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het de eersteling van Achaïe, en dat zij zichzelf de heiligen ten dienste hebben geschikt, dat gij ook u aan de zodanige onderwerpt en aan een iegelijk die medewerkt en arbeidt. En ik verblijd mij over de aankomst van Stefanas en Fortunatus en Achaïcus, want deze hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak. Want zij hebben mijn geest verkwikt en ook de uwe. Erkent dan de zodanige. U groette de gemeente van Azië. U groette zeer in de Heere Aquila en Priscilla met de gemeente die te hunner huizen is. U groeten al de broeders. Groet elkander met een heilige kus. De groetenis met mijn hand van Paulus. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha, de genade van de Heer Jezus Christus zij met u, mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. 1 Korinthe 16, het 22e vers. 1 Korinthe 16, vers 22. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. We willen gaan zingen uit de 43e psalm en daarvan de versen 1, 3 en 4... 1, 3 en 4 van de 43e psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 96e psalm, het 5e vers. Geef deer aan het eeuwig opperwezen. En het 9e vers. Hij komt die de aarde zal regeren. 5 en 9 van 96, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijke jaar. De zondag voordat de adventsweken beginnen. En deze zondag wordt ook wel de eeuwigheidszondag genoemd. De kerkelijke kalender is helemaal afgerold om straks weer uitgerold te worden. Het is als een scharnier in de tijd die ons heen en weer beweegt tussen verleden en toekomst. Tussen de eerste komst van de Heere Jezus en zijn wederkomst. Tussen Jezus' vernedering en zijn verhoging. En het licht mag vallen op de grote toekomst die God voor zijn kerk zal doen aanbreken. Maar het plaatst tegelijkertijd heel onze levenstijd in het perspectief van de eeuwigheid. Wij zijn immers slechts pelgrims, mensen op doorreis. Wij blijven hier maar even. En de schijnwerper wordt daarom gericht op het laatste heilsfeit, de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Nog even en hij komt terug. Dan zal hij met de laatste bazuin terugkomen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Maar dan komt voor ons wel die vraag, ja, waar het voor ons allen ook op aankomt. Hoe zullen wij dan voor hem staan? Wie zal hij dan voor ons blijken te zijn? Want hij is dan onze redder of onze rechter. Anders is het niet. En dat is er ook wel de klem. Als we in de tijd niet als een goddeloze gerechtvaardigd zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus, ja, dan loopt het in de eeuwigheid voor eeuwig verkeerd met ons af. Maar wie door genade in de tijd het eigendom is geworden van de Heere Jezus Christus, ja, die blijft dat tot in der eeuwigheid. Daar kan niemand dan afnemen. En zelfs de dood kan daar niet tussenkomen. Want die liefdesband, die blijft. Want Jezus Christus is de grote triomfator over dood en over graf. De dood moest loslaten. Want het leven was sterker. De levende heeft overwonnen. En zo opent de eeuwigheidszondag het venster op het nieuwe begin. En het doet voorbijzien aan dood en aan graf. En het tilt uit boven de pijn van afgebroken levens. De stiltes die worden ervaren. De leegtes die worden gevoeld. Het gemis dat er is. En het doet uitzien naar de heerlijke toekomst die wacht. Want aan de horizon dient de opkomende zon zich al aan. Hij komt die gekomen is in Bethlehem. En hij komt om alle tranen te drogen. En hij komt op de wolken met bazuingeschal. En zalig zijn de dienstknechten, welke de Heer, als hij komt, zal wakende vinden. En dat doet die dienstknechten bidden, zuchten, verlangen en begeren. Maranatha. En dat brengt bij ons de tekst. We zetten dat ook als thema boven de prediking. Maranatha. Drie gedachten. Het wachtwoord van de kerk. Het machtswoord in de kerk. Het troostwoord voor de kerk. Maranatha. Het wachtwoord van de kerk. Het machtswoord in de kerk. En het troostwoord voor de kerk. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat jouw vader voor zijn werk een poosje naar het buitenland moet. Het is daarbij vooraf niet bekend hoe lang het zal duren voordat die klus klaar is. Maar het gaat in elk geval wel om enkele weken. En elke dag als je 's middags thuis komt van school, dan hoopt hij eigenlijk dat hij er weer zou zijn. Want je miste hem. En elke keer is het dan weer een teleurstelling als hij nog niet was thuisgekomen. Maar dan ineens zegt je moeder tussen de middag: vandaag komt hij terug. Hoe laat weet ik niet, maar in elk geval vandaag. Nou, dan blijf je toch de hele middag voor het raam staan. Wachtend. Uitziend. Al moet je er wat andere dingen voor laten schieten. En kun je andere dingen ook niet gaan doen. En moet je misschien ook wel later voor opblijven. Maar je wilt in elk geval niet hem missen. Als hij thuis komt. Probeer dat beeld nou maar vast te houden verderop in de preek. We komen er nog wel een paar keer op terug. Want de apostel Paulus die is toegekomen aan de afronding van zijn brief aan de Korintiërs. En we hebben het gehoord in de achterliggende maanden. Verschillende onderwerpen heeft hij behandeld. Thema's die leefden in Korinthe. Daar echter niet alleen, want het zijn ook thema's die leven en spelen in de kerk van alle tijden en alle plaatsen, ook op Urk. En nu zo aan het einde van de brief zijn er nog wat eindjes die aan elkaar moeten worden geknoopt. Zo beveelt Paulus in de eerste drie versen van hoofdstuk 16 een collecte aan voor de kerk in Jeruzalem. En hij deelt in de versen 4 tot en met 12 van het 16e hoofdstuk, deelt hij de Korintiërs iets mee over zijn reisplannen. En in de versen 15 tot en met 18 beveelt Paulus de Korintiërs om zich te onderwerpen aan enkele gezagsdragers. En in de versen 19 tot en met 21 brengt hij de groeten over. Maar in dat slothoofdstuk komt de apostel ook met een aantal indringende oproepen. Allereerst een slotpleidooi, waarin Paulus de gemeente van Korinthe wijst op haar roeping en op haar taak. Vers 13. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Waakzaamheid is dus vereist voor Christus gemeente. Altijd en overal. Juist in het licht van zijn naderende terugkomst. Die woorden waakt, die komen we vaker tegen in een eschatologische setting. Zomaar een aantal voorbeelden als we denken naar Matthäus 24, vers 42... waar de Heer Jezus het zelf zegt. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Matthäus 25, vers 13. Zo waakt dan, want gij weet de dag niet, nog de uren in welke de Zoon des mensen komen zal. Markus 13, daar lezen we het in het 35e vers, die woorden. Zo waakt dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, des avonds laat of te middernacht, of met het hanengekraai of in de morgen stond. En het wordt ook geschreven aan de gemeente in Sardis, in Openbaring 3, het derde vers, waar het staat: indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Waakzaamheid is dus nodig om alert te blijven op de geestelijke machten van de duisternis. En om die ook te kunnen bestrijden. Want de duivel die gaat immers rond als een briesende leeuw. En hoe minder tijd de duivel heeft, hoe feller hij wordt en hoe scherper zijn aanvallen zullen zijn. Dat merken we toch ook vandaag de dag. De aanvallen, die worden volop ingezet. De kerk raakt in de verdrukking. Haar identiteit staat op het spel. De kerk lijkt toch meer en meer te worden als een oud herenhuis waarvan de verf afbladdert en de kozijnen beginnen te rotten. De staat van ontbinding die dreigt, door in het bijzonder voor de kerk in Nederland. En we hebben daarom ook te waken. Te waken tegen verdeeldheid. Tegen zedeloosheid. Tegen liefdeloosheid. Tegen wereldgelijkvormigheid. En Paulus zegt: wees toch op je hoede voor de aanvallen van de Satan. Want op allerlei manieren probeert de duivel toch de kerken en de kerkleden af te leiden van Gods woord. En daarom, en dat is eigenlijk het tweede wat hij zegt in vers 13, roept hij ook op om vast te staan in het geloof. Staat in het geloof. We mogen dus niet ervan afwijken en we mogen er niets aan toevoegen. Het is dus eigenlijk als een soldaat die staat voor zijn land. Hij blijft op zijn post en hij verdedigt elke centimeter. En hij geeft niets toe op de vijand. En zo dient ook de christelijke gemeente te staan bij de openbaring Gods. En we mogen ons niet laten meesleuren door de wijsheid van de wereld, door ons gevoel of door de tijdsgeest. Afwijken ter linkerzijde of ter rechterzijde is funest. En dat gevaar is er altijd. Waardoor er aan de ene kant verstarring dreigt en aan de andere kant alom verwarring aanwezig is. Dat we het niet meer weten. En de vaste koers zijn kwijtgeraakt. Het ontwricht uiteindelijk ook het kerkelijke leven. Maar laat Paulus weten, dat is geen teken van volwassenheid. Want juist onvolwassen mensen, die worden heen en weer geslingerd. En die worden gedreven door gevoel en missen een bepaalde standvastigheid. En daarom zegt Paulus het ook, niet alleen waakt, staat in het geloof, maar ook houdt u mannelijk. Houdt u mannelijk. Dat wijst op een bepaalde volwassenheid, een volgroeid zijn in het geloof. Ze zijn van de melk af en nemen de vaste spijzen tot zich. Ze kennen een bepaalde stabiliteit. En daarbij zegt hij: zijt sterk. In het leger van koning Jezus mogen geen lafaards of slappelingen zijn. Want juist in de ontmoeting met de vijanden van God en met de vijanden van Gods volk zullen ze in staat moeten zijn om het geloof te verdedigen. Mensenvrees maakt slappelingen, maar de vreze des Heren doet sterk staan. En dat is dus ook de opdracht die Paulus meegeeft aan de Korintiërs. Een opdracht die ook tot ons komt. In een wereld waarin overal gevaar dreigt, zullen we op onze hoede moeten zijn. Je moet de verzoekingen herkennen. En je moet zijn aanvallen zien aankomen. Het is nodig om de tactiek van die grote tegenstander, de Satan, te doorzien. En dat juist, zo laat Paulus weten, met het oog op de naderende wederkomst van Christus. Want dan zien we steeds weer bij Paulus dat hij leefde bij een vroege wederkomstverwachting. En met het oog daarop is waakzaamheid nodig. Want we mogen als gemeente niet gaan indommelen. En dat gevaar dreigt. Zeker als de wederkomst lang op zich laat wachten. Dan kun je gemakkelijk in slaap vallen, waardoor de vijand ongemerkt kan binnenkomen en allerlei verwoestingen kan gaan aanrichten. Het kan er ook toe leiden dat we opgaan in de wereld. Juist omdat de wederkomst langer wacht, dat het besef van de wederkomst ook naar de achtergrond verdwijnt. De wereld trekt meer en meer. We gaan erin op. We leven ons erin uit. En we leven voor het hier en nu zonder gerichtheid op het hiernamaals. Hoe gevaarlijk is dat niet voor een gemeente en voor ons persoonlijk? Stel je maar voor, jongens en meisjes. Je vader, die avond, komt hij dan eindelijk thuis. Maar jij bent er niet. Je bent extra vroeg gaan slapen, omdat je de volgende dag iets belangrijks had. Of je bent de hele tijd ben je voor jezelf ergens aan het spelen op het schoolplein. En dat geeft dan wel te denken. Dat getuigt dan niet van veel liefde voor je vader. Want als je je vader echt zou missen, dan zou je toch immers wel op de uitkijk blijven staan. En zo dient het nou ook te zijn met die bruidsgemeente van Christus. Ze dient op de uitkijk te staan. Wakend. Wachtend. Uitziende naar zijn terugkomst. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het machtswoord in de kerk. Want apostel Paulus die roept dus de gemeente van Korinthe op tot waakzaamheid. Dat echter niet alleen. Want als een soldaat, als die geen liefde heeft voor zijn land, dan zal hij al heel snel capituleren of deserteren. En daarom is de liefde uiteindelijk nog belangrijker. En dat benadrukt ook de apostel Paulus. Daar wijst hij op. Daar rondt hij eigenlijk zijn brief mee af en daar dringt hij ook op aan. Onze tekstversen. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maranatha. Eigenlijk best wonderlijk deze woorden. Want die woorden, die klinken tot de gemeente waarvan Paulus in het eerste hoofdstuk aan hen had geschreven, dat ze bestemd zijn voor de gemeente Gods die in Korinthe is. De geheiligden in Christus Jezus. De geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen. Toch komt hier tot die kerk een ernstig woord. Indien. Dat kan dus blijkbaar in de kerk. Wel van de kerk, maar niet van Jezus Christus. Wel in de kerk, maar geen band met de Heere Jezus. Wel liefde voor de kerk, maar geen liefde voor de koning van de kerk. En Paulus trekt hier de scheiding dwars door de gemeente heen. Het is een indringend appel op ieders geweten. En het is ook heel persoonlijk. Indien iemand. Je hebt niks te maken met een ander. Kijk naar jezelf. Indien iemand. Daar gaat het om in de kerk. De kerk van Korinthe. De kerk op Urk. Hebt u Jezus lief? Dat is de vraag. Hou je van hem? Gaat uw hart uit naar de Heere Jezus? Heb je hem nodig leren krijgen? Dat is de vraag. Ook vandaag, voor mij, voor u, voor jou. Daar cirkelt alles om in de kerk. Dat is het hart van het christelijke geloof. Dat is niet allereerst staan voor een bepaalde leer, want dan heb je wel het hoofd, maar niet het hart. En dat maakt hard en zuur. En het is al helemaal niet een bepaalde sfeer. Want dan ga je misschien wel, mag ik het zo zeggen, voor even uit je dak, maar laat het je helemaal laat het ook niets achter. Het is enkel gevoel en emoties waardoor je voor even wordt geraakt, maar het een leegte achterlaat in je hart. Het gaat, zo wijst Paulus de Korintiërs, maar ook ons erom, het gaat om het liefhebben van de Heere Jezus. Juist omdat Hij het is die eerst heeft lief gehad. Immers wij hebben Hem lief. Omdat hij ons heeft lief gehad. Want het gaat altijd van hem uit. Nooit van ons. Werkelijk niet. Ontluisterend, maar wel eerlijk. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij ging vanuit de hemelse heerlijkheid naar de aardse afzichtelijkheid. En hij kwam vanuit de hoge in de laagte van onze zondigheid en onze verlorenheid. Hij had er alles voor over. Geen reis was hem te ver en geen offer was hem te groot. Hij gaf zichzelf tot in de dood. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn bloed. Ja, alles wat hij had, heeft hij gegeven. En zijn liefde, die strekte eindeloos ver en reikte grenzeloos diep. Het bracht hem aan het kruis. Daar bloedde hij. Daar boette hij, plaats bekledend. De plaats innemend van zondaren. Daar kwam hij in het gericht van God. En daar hing hij, belast en beladen met de zonde van zijn bruidskerk. En het ging nog dieper. Want hij moest nog verder neerzinken tot in de diepte van de hel. Eenzaam en verlaten hing hij daar, verstoten door de mens, verlaten van zijn vader, in de diepte van de Godverlatenheid. Maar zo geldt voor hem dat hij hen heeft lief gehad tot het einde. Wie dat waren? Goddeloze, machteloze, waardelozen in zichzelf, hopeloos, zondaren, aan wie niets begeerlijk was, zondaren, die alles tegen hadden, mensen die onder de zonde zitten, mensen vol van ongerechtigheden. Hebt u uzelf zo al leren kennen, als zo machteloos en zo waardeloos? Heeft Gods geest u al zondaar gemaakt voor God? En als je jezelf hebt leren zien in de spiegel van Gods heilige wet. Want als hij in zijn liefde en met zijn liefde komt tot een mens, wordt dat wel geleerd. Want hij laat je zien in zijn profetische bediening wat er schort aan je leven. En Gods geest laat je één voor één al de zonden in je leven zien. En hij bepaalt u bij uw schuld tegenover God. En hij leert je dat je voor die heilige en rechtvaardige God niet kan bestaan. En het wordt verstaan, wat de wet ook leert, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen. En uw liefdeloosheid komt aan het licht. Geen liefde tot God. Geen liefde tot de naaste. En dat stelt je schuldig tegenover een heilig en een rechtvaardig God. En je moet het erkennen, het zou naar recht zijn als God mij voor eeuwig bij zich vandaan zou stoten. Maar juist dan krijg je ook die borg, die middelaar en die zaligmaker zo nodig. En dat is hij nu waar Paulus op wijst, de Heere Jezus Christus. De Heere. De Kyrios, de bezitter, de eigenaar. Jezus. Dat wil zeggen zaligmaker. Christus. Dat wil zeggen de gezalfde. Aangesteld tot profeet, priester en koning. En hij is het die de vervloeking op zich heeft genomen. Rusteloos heeft hij zijn taak verricht. En heeft hij de deugden van zijn vader verheerlijkt. Hij is gekomen om aan Gods recht volkomen genoeg te doen. En daarom moest hij lijden en sterven. En moest hij onder het oordeel van God doorgaan. En werd hij een vervloekte, een die voor God niet kon bestaan. Want denk maar aan de woorden van het avondmaalsformulier. Zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen. Dat is zijn werk. Dat is zijn taak. Onze vervloeking op zich te laden. Dat is pas echt liefde. Onbegrijpelijk en onbevattelijk. Onverdiend. Zijn werk dat een en al liefde is. Zijn offer gebracht uit liefde. Zijn hart vervuld met liefde. Zeg, hoe staat u nou tegenover hem? Hebt u hem lief? Als je jezelf leert kennen. Als u ontdekt bent aan uw zonde. Als de schuld is gaan drukken op uw hart. Als wordt verstaan wat het is te liggen onder het oordeel van God. Als wordt beseft wat het betekent een vervloekte te zijn in Gods ogen. Ja, wat krijg je dan de Heere Jezus Christus nodig? En er wordt toch alles wat aan deze Jezus is, dat wordt je dan toch gans begeerlijk. Geen stem als de uwe, die mijn hart zo kan bekoren. Geen hart als het uwe, die mijn smekingen hoort. Hij die zondaar zo lief heeft, dat hij voor hen stierf. Kunt u het zeggen? Stamelt het misschien met een gebroken stem. Mijn Jezus, ik hou van u, want u nam mijn straf op u. Hebt u hem nu zo leren lief krijgen? Met de mond des geloofs hem mogen kussen. Met de voeten van het geloof tot hem uitgegaan. Met de armen van het geloof hem te mogen omhelzen. In zijn armen te vallen en aan zijn voeten te liggen. Dat is de liefde. De liefde die uitgaat tot hem. Want je kan niet meer zonder hem. Je hebt hem nodig. Tot verzoening van je schuld. Tot bedekking van je zonde. En hij is dan alles voor je. Hij is je rechtvaardiging, je heiliging, je verlossing. Maar, en dat is wel de andere kant, die hem niet lief heeft, die zichzelf liever heeft, wie de wereld nog lief heeft, wie een liefhebber is van de zonde en een liefhebber blijft van de zonde, die zijn liefde veracht, versmaat en afslaat. Ja, voor al diegenen geldt die zij een vervloeking. Letterlijk staat er anathema. Dat wil zeggen verbannen, er buiten gezet. Iemand die het land wordt uitgezet, hij is er niet meer welkom. Hier betekent dat geen deel aan Christus. Geen deel aan het heil. Buiten het koninkrijk van God. Te moeten staan en te moeten blijven. Daar schrik je toch van. Toch. Want dat gebeurt er. Als je de Heere Jezus blijft afwijzen. Dan val je overal buiten. En hier klinkt dan ook een machtswoord. Hier wordt de sleutelmacht ook bediend. Wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die is tot een eeuwige verdoemenis opgegeven en opgeschreven. Wie zijn liefde versmaadt, die zal de hemel niet binnenkomen. En die zal worden weggezonden naar de plaats waar de worm niet sterft en waar het vuur nooit wordt geblust. Alleen wie door het geloof de toevlucht heeft leren nemen tot de Heere Jezus, die wordt verlost van de vloek der wet. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered en hij heeft mij verlost van het vonnis van de vloek der wet. Want dan loop je nog net zo netjes in het gareel. En dan bent u nog net zo serieus. Het helpt u niets als u de Heere Jezus Christus niet lief hebt. Voor wie hem niet lief heeft, blijft Gods vloek over. Stelt u voor als de Heere Jezus dan terug zal komen. komt op de wolk om te oordelen de levenden en de doden. En u zal voor hem worden geplaatst. En dan zal hij als rechter zal hij ook het oordeel uitspreken. En aangrijpend zullen dan zijn woorden klinken uit zijn mond. Gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur. Dat is toch zo aangrijpend, die vervloeking, die verbanning. En dat treft nou allen die de verschijning van de Heere Jezus Christus niet hebben leren liefkrijgen. Wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft met zijn ganse hart, die blijft onder het oordeel van God. En wie zijn liefde blijft verachten en versmaden, daar rust de toorn van God op. Voelen we dat nog? Dat waar die liefde van Christus er niet is in het hart, daar heerst de dood. Daar heerst de zonde. En straks te zullen horen uit zijn mond. Vervloekt. Niet omdat je gezondigd hebt. Niet omdat je tegen Gods wet hebt overtreden. Ja, dat natuurlijk allemaal ook wel. Maar vooral omdat je de Heere Jezus Christus niet lief hebt. Heb hem toch lief. Geloof toch in hem. Kijk en hoe je dat nou kan weten. Wat nou een toetssteen is. Nog even terug naar dat voorbeeld. Stel je nou eens voor. Het kind waarvan die vader wekenlang is weg geweest. En dan komt op een middag, op diezelfde middag dat die vader terugkomt, komt een vriendje of vriendinnetje daar spelen. En zo'n vriendje wil best wel even wachten, maar als het de hele middag duurt, heeft hij zoiets van, nou, ik ga nu naar huis toe of ik ga wat anders doen. Dat is ook logisch, want bij dat vriendje of vriendinnetje is er geen liefde voor die vader. Dat ligt toch anders bij dat eigen kind, die blijft wachten. Want die heeft vader lief en die houdt van vader. Nou, zo is het toch ook, en dat is ook iets waaraan u uzelf kunt toetsen, hoe dat ligt met die liefde in uw hart tegenover de Heere Jezus. Dan heb je hem nodig. Dan wil je graag bij hem zijn. Je wilt zijn stem horen. En je ziet ernaar uit dat hij terugkomt. Daar is ook die verwachting van de wederkomst. Om in alle volmaaktheid in zijn nabijheid te mogen verkeren. Oh ja, misschien wel bestreden en misschien ook wel aangevochten. Misschien dat u ook wel moet zeggen, het is bij mij niet zoveel en het is bij mij ook zo weinig. Het is nog zoveel te kort, ik kan hem dat niet geven wat hij waard is om te ontvangen. Toch ondanks al je tekort en ondanks je zonde, dat je toch met een Petrus mag zeggen, ja Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat ik niet meer buiten u kan. En wie hem lief heeft, die verwacht hem ook. Dat is onze laatste gedachte. Het troostwoord voor de kerk. Want op dit machtswoord volgt dan direct het troostwoord. Na de vervloeking klinkt de verwachting. Anathema, Maranatha. Alhoewel er in ons land vele kerkgebouwen zijn die die naam Maranatha dragen, komt dat woord slechts één keer voor in de Bijbel. Dat is hier in 1 Korinthe 16. Een woord van Aramese oorsprong. Bestaat eigenlijk uit twee woorden. Maran, dat betekent onze Here. En Ata, dat komt van het werkwoord komen. Het kan op twee manieren worden vertaald als een gebed, als een roep, onze Heere, kom, of als een belijdenis, onze Heere is gekomen. Het tekstverband en die vroege wederkomstverwachting bij Paulus, dat doet ons vermoeden dat het hier vooral een gebed is, onze Heere, kom. Juist omdat de wederkomst van de Heere Jezus een einde maakt aan alles wat hier onvolmaakt is. Als hij terugkomt, zal hij in ieder die hem niet lief heeft, zal hij immers verbannen. En komt er een eind aan alle ongerechtigheid. Het is dan ook een zucht vol hoop, vol verlangen naar zijn terugkomst. Zijn verklaarders die erop wijzen dat dat woordje Maranatha ook voorkomt in de Didache, een geschrift uit het einde van de eerste eeuw. En daarin staat het aan het einde van het gebed bij de viering van het heilig avondmaal. Dat wil dus zeggen dat het woord Maranatha al terugkomt in de liturgie van de vroegchristelijke kerk. De viering van het avondmaal, wat doet uitzien naar de wederkomst van Christus. En zo klinkt in dat woordje Maranatha, klinkt er hoop, verlangen, uitzicht door. Dat sluit toch ook aan bij hetgeen waar Paulus over heeft gesproken in hoofdstuk 15, als het gaat over de opstanding der doden. De volkomen overwinning wacht. Zij die de Heere Jezus Christus hebben leren lief krijgen, die wacht de overwinning over zonde en dood. Jezus heeft voor hen de dood definitief overwonnen. En als hij terugkomt, zullen de graven opengaan. En de laatste vijand, die zal teniet gedaan worden. Paulus ook belijdt in het 57ste vers van hoofdstuk 15. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En alles wat dan herinnert aan het door de zonde gebeukte bestaan, zal dan plaats moeten maken voor het verheerlijkte leven. De machten van zonde, dood en verderf zullen worden weggejaagd. En de almacht van de Heere Jezus zal de boventoon voeren. Nu heeft de dood nog zoveel macht. Wie om zich heen kijkt, ziet dat de dood verder gaat met het maken van slachtoffers. Een man van 23 in de achterliggende week, die een vrouw en twee jonge kinderen achterlaat door een ongeluk. Een man van 34 op ons eigen dorp, die plotseling is overleden en een jong gezin achterlaat. Een oude moeder, grootmoeder, die overlijdt. Een blijde zwangerschap die abrupt eindigt doordat het kindje overlijdt in de moederschoot. Durven we dan nog te spreken van de dood als een overwonnen vijand? Want ze zijn er die de gevolgen daarvan dagelijks ervaren. Die alleen naar bed moeten en alleen weer opstaan. Maar er soms dagen zijn dat ze niemand zien en niemand is die met hen praat. Ze zien alleen die lege stoel. Ze ervaren de stilte in huis en het gemis wat groot is. Wat zie je dan van de overwinning van Jezus Christus over dood en graf? Als we kijken naar de graven, dan staat dat toch allemaal ook zo haaks op hetgeen wat Paulus hier zegt. Maar weet u wat Paulus ons wil leren? Ja, ook in de grootste smachten en in onbegrepen wegen, in situaties en gebeurtenissen waar geen mens een verklarend antwoord op kan geven. Hij wil leren, je moet niet naar beneden zien. Je moet niet om je heen zien. Maar je moet omhoog kijken. Want het graf is leeg. En hij die in het graf heeft gelegen, is opgestaan en opgevaren ten hemel. En zit aan de rechterhand van zijn Vader. En op hem moet je zien, de rotssteen van het heil. En hij alleen is de enige troost in leven en in sterven. Want hij leeft. En hij heeft glorierijk overwonnen over de machten van zonde, dood en graf. En nog even. Nog even. En dan zal het voorgoed over en uit zijn met de macht van de dood. Paulus die zingt daar in hoofdstuk 15 het triomflied vanwege Christus' overwinning over dood en graf. Straks zal er geen graf meer gedolven worden. En zal er geen ziekenhuis meer zijn. En zal niemand meer hoeven te zitten aan een sterfbed. En zal er niemand meer ziek worden. Ja, welk een uitzicht heeft die bruidsgemeente. Die bruid die de bruidegom Christus heeft leren lief krijgen. Straks, als hij komt, als hij terugkomt, zal alles volmaakt zijn. En de machten van zonde, dood en graf is dan voorgoed het zwijgen opgelegd. En is de strijd voorbij. En komt er een eind aan het gebukt gaan onder de zonde. Komt er een einde aan alles wat hier het hart nog zo benauwen kan? Komt er een einde aan de strijd die van binnen in het hart zo dikwijls gevoerd wordt? Komt er een eind aan het ongeloof, wat altijd weer de kop opsteekt? En komt er een eind aan het steeds weer terugvallen, ook in de zonde? En komt er een einde aan de eigen liefdeloosheid? Aan de eigen binnenloosheid, aan de eigen machteloosheid en aan de radeloosheid waar een mens soms wel eens in terecht kan komen. Ja, maar nu kan die gemeenschap met Christus nog dikwijls zo verstoord worden. En nu is die liefde voor Christus nog zo vaak vertroebeld door de liefde voor de zonde. Doordat je merkt dat je hart nog zo trekken kan naar de wereld. Straks zal dat alles anders wezen. Kind van God in ons midden. Verlangt u daar wel eens naar? U die de Heere Jezus hebt leren lief krijgen. Is dat het grote verlangen van je hart? Om helemaal, in alle volmaaktheid, bij de Heere Jezus Christus te mogen wezen. Ongestoord en volmaakt. Nooit meer last van uw zondige ik. Nooit meer achtervolgd te worden door de vijand. Nooit meer last van die inwerpingen van de Satan. Nooit meer dat onvolkomene. Maar uit zijn hand te mogen eten. En aan zijn voeten te mogen liggen, ja, in zijn armen te mogen verkeren. Fluistert het dan niet van binnen in uw ziel? Maranatha. En is er in jouw hart dan niet dat verlangen? Kom, Heere Jezus, ja, kom. Is het dan niet de begeerte van binnen? Maranatha. Onze Heere, kom. Kijk, vroeger op Urk stonden aan de kade de vrouwen en de meisjes van de vissermanden stonden daar klaar als ze wisten dat de kotter binnen zou komen. Dan hadden ze een hele week naar uitgekeken. En dan was het toch ook zo dat ze op die vrijdagmiddag, dat ze daar naar de haven gingen. En dat ze daar niet waren weg te slaan en dat ze ook in de verte tuurden of ze hun man, hun vriend, ook aan zagen komen. Maar als hun vrouw of hun meisje er niet stond, dan wist zo'n visserman ook, er zit iets niet goed. Want juist, als er liefde was, dan stonden ze op de uitkijk. En zo is het nou toch ook met de bruidsgemeente van Christus. Die staan op de uitkijk. En bent u nou lid van die Maranatha gemeente? Bent u nou zo'n Maranatha Christen? waar er geen liefde voor de Heere Jezus is, daar is er geen uitzien. En misschien moeten we het zelfs wel omdraaien. Waar er geen uitzien is, is er geen liefde tot de Heere Jezus, of is een kind van God ver van zijn plek. Maranatha, dat is dan toch in dat geval geen troostwoord. Want als u niet ernaar uitziet, omdat er geen liefde in het hart tot de Heere Jezus is, dan geldt toch indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En dat is toch de klem, want de dag van Christus wederkomst. En vergeet het niet, u die onbekeerd in de kerk zit en de Heere Jezus niet lief hebt. Die dag zal de ergste zijn in uw leven. Als u dan te horen krijgt uit zijn mond, vervloekt, omdat je mijn liefde hebt veracht en mijn liefde hebt versmaad. Wie de Heere Jezus heeft leren lief krijgen, al is het toch zo onvolmaakt, maar die wil toch niets liever dan bij hem zijn. Voor altijd. En dat maakt het toch ook advent van binnen. En het doet uitzien naar hem. En dat doet bidden zingen en zingend bidden. Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom. Hier kan het dan nog zo donker zijn dat moedeloosheid de kop opsteekt. Maar nog even, is dat alles voorbij. Het eeuwig jubeljaar van de verlossing breekt aan. En wat is dat een uitzicht voor hen die de verschijning van Jezus Christus hebben leren lief krijgen. Om dan eeuwig zijn eigendom te mogen zijn. En daarom, Maranatha, kom, Heere Jezus, kom. Amen. En laten de Heere danken en bidden. Heere, geef toch dat wij dat allen zullen verstaan. Dat dit woord tot ons komt op de weg naar de dag van uw wederkomst, o Heere Jezus Christus. En dat het dan zal blijken of we u hebben leren lief krijgen. Aangrijpend. Als er geen liefde in het hart tot u is. Dan geldt toch voor ons. Gaat weg van mij. Gij vervloekte. In het eeuwige vuur. Heere, leer ons. Onze genadetijd. Kostelijk te achten. Dat we die niet zouden verspillen. En dat het voor ons een persoonlijke levensvraag zou zijn of worden. Indien iemand. Dan gaat het toch om onze eigen ziel. Want ziel verloren, het is toch al verloren. Heere, dat het mag drukken op ons hart. En dat het gaat om die ene vraag of ik geborgen ben achter het bloed van het lam. Of hij de liefde van mijn hart heeft. Die zijn liefde heeft bewezen op het vloekhout van Golgotha's kruis. Geef, Heere, dat we vanuit dat licht ook deze zondag verder mogen doorbrengen. Gedenkt u de juffrouws en de meesters op de zondagschool. De kinderen die er naartoe gaan, geef ze wat ze nodig hebben. Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis. Vergeef wat zondig was en zegent u het uwe om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 73ste psalm, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, vers 12 van 73. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.